Mooie zondagmorgen. Dankjewel. Fijn om weer hier te zijn. Fijn om samen te zingen. En om samen ook Gods woord open te doen. Het lieve leven is weer begonnen. Op school alweer 2 weken. En jullie als gemeente waarschijnlijk ook al voorzichtig gestart. De eerste kringen gaan misschien weer beginnen. Tienerwerk. Wij hebben het startschot ook al achter de rug van onze gemeente en het startschot in onze school. Ik hoop dat jullie veel gaan leren dit jaar van jullie meester, van jullie leraar. En dat je een nieuw jaar krijgt met heel veel nieuwe mooie dingen. Ik ga mijn kinderen ook proberen heel veel nieuwe mooie dingen te leren, vermenigvuldigen bijvoorbeeld. Altijd spannend om te doen, vermenigvuldigen. Kunnen jullie vermenigvuldigen in Sliedrecht? 2 keer 3? 5 keer 9? 7 keer 4. Kijk, dat lukt. Dat ga ik mijn kinderen ook wel leren. Proberen te leren. Begin met tafel 0. Altijd een leuke tafel. Om te doen en langzaam bouwen het op. Maar we gaan ook proberen om kinderen te leren. Om te delen. Dat is veel moeilijker. Het delen is moeilijker dan vermenigvuldigen. 21 gedeeld door 7. 50 gedeeld door 10. 70 gedeeld door 3. Ja. En ik leer kinderen altijd, ja, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Vermenigvuldigen is precies het tegenovergestelde van delen. Eigenlijk kun je die twee niet in elkaar frommelen, want de een gaat die kant op en de ander gaat die kant op. Ik ga jullie vanmorgen ook iets leren. Ik ga jullie leren iets wat niet kan en toch kan. Ik ga jullie leren om te vermenigvuldigen door te delen. En mensen met een hoge IQ die zeggen, oh, dat kan helemaal niet. Maar ik ga jullie leren aan het eind van de preek aan iedereen hier vermenigvuldigen door te delen. We gaan lezen in het evangelie van Johannes een prachtig verhaal wat de Heer Jezus daar laat opschrijven. En in Johannes hoofdstuk 6, daar staat de geschiedenis die u vast wel kent. En we gaan daarvan de eerste 14 versen lezen. Johannes 6, ik lees uit de herziene Statenvertaling, omdat die zo prachtig is om te lezen. En er staat, hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias, en een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen we brood kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar het zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebrood en 2 visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten, en er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam een brood. Nee, dat is bij het avondmaal, dat is Matthäus. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Ze verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Het is het enige wonder dat in de 4 evangeliën, in alle 4 evangeliën voorkomt. Best bijzonder. Er is geen enkel wonder wat in alle evangeliën wordt benoemd, behalve dit. Dus er moet door de Heilige Geest zo'n belangrijkheid gevonden zijn in het wonder, dat hij ervoor gekozen heeft om het in de harten van alle 4 evangelieschrijvers neer te leggen. En ik denk dat het daarom ook vanmorgen een goede les is. Zeker ook aan het begin van het nieuwe jaar als gemeente. Om naar dit bijzondere verhaal te kijken. Die vier evangelieschrijvers hebben als het ware van de Heilige Geest alle vier een stukje gekregen. En pas als je die vier stukjes bij elkaar legt, is de puzzel compleet. Als je alleen Johannes leest, dan ontbreken er dingen die essentieel zijn om het verhaal te begrijpen. Er staat bijvoorbeeld in het eerste vers, hierna vertrok Jezus. En dan denk je, ja, waarom zou die vertrekken en waarom zou die dan naar de overkant gaan? Wat is dan de reden? Nou, als je dan het andere puzzelstukje erbij gaat halen, dan ga je het snappen. En dan snap je ook de andere versen die daarna komen. De discipelen hadden een hele enerverende tijd achter de rug. Ze waren kort hiervoor uitgezonden door de Heer Jezus, 2 aan 2, op een zendingsreis in Israël. En ze hadden wonderlijke, spectaculaire dingen meegemaakt. Ze hadden onvoorstelbare dingen gezien. Ze hadden met kracht gesproken en ze kwamen terug. En ze moeten vol indrukken zijn geweest van hoe God hen gebruikt heeft... had in die tijd van zendingsreis. En ze zullen vast en zeker ook moe zijn geweest. We weten dat omdat er later in Marcus wordt gezegd... de apostelen kwamen weer samen bij Jezus... en vertelden hem alles wat ze gedaan en geleerd hadden. En de Heer Jezus zei tot hen... kom hier, ga met mij naar een eenzame plaats en rust uit. Dus waarom gingen ze daarheen, naar de overkant van het meer... om uit te rusten. Maar niet alleen zij moesten uitrusten, ook de Heer Jezus had behoefte aan rust. Want als je kijkt in het evangelie van Matthäus, dan kun je lezen dat kort daarvoor, voordat deze geschiedenis zich uitrolt, dat de neef van de Heer Jezus is onthoofd, vermoord. Dat Johannes de Doper door Herodes om het leven is gebracht. En dan staat er in Matthäus, toen Jezus dit hoorde, dit afschuwelijke bericht... trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats. Dus zowel de discipelen als de Heer Jezus hadden sterk verlangen om tot rust te komen. Om alles wat gebeurd was op zich in te laten werken en gewoon de rust opnieuw te vinden. Dat is de stemming waarin dit verhaal begint. Maar een grote groep staat er die volgde hem. Langs de oever van het meer, lopend... maar ook in boots over het meer om bij hem te zijn. Dat hebben we gelezen in het evangelie van Johannes. Ze gunden hem geen rust, zegt Marcus. En waarom volgden ze de Heer Jezus? Ja, dat hebben we net gelezen. Ze wilden wonderen zien. Ze wilden genezingen zien. Ze waren niet op zoek naar de Messias in de eerste plaats... of naar de Zoon van God, maar ze wilden spektakel meemaken. Ze wilden vermaakt worden. Ze wilden geënterteind worden. En toen ik dat las in de voorbereiding, toen dacht ik... ja, het eerste wat je voelt is afwijzing. Hè? Hoe is het mogelijk dat mensen daarom de Heer Jezus volgen? Maar toen dacht ik, ja, maar waarom volg ik de Heer Jezus? En ik vraag het vanmorgen aan jou en aan u. Waarom volgen wij de Heer Jezus? Waarom ben je vanmorgen hier? Wil je een spektakel meemaken? Wil je geënterteind worden, zodat het niet te saai is? Of ben je hier werkelijk voor een ontmoeting... met de Zoon van de levende God? Verlang je naar hem aan zijn voeten te zitten en naar hem te luisteren? Verlang je naar hem echt instructies te krijgen voor de nieuwe week die begonnen is? En als Jezus ze ziet komen, staat er in Matthäus, en niet in de andere evangeliën, dan staat er zo heel lief, hij wordt met ontferming bewogen. Zo liefdevol en zo geduldig zelfs, als hun motieven onzuiver zijn, als ze alleen maar uit zijn op de kick, op het wonder, op het spektakel, om een ander te kunnen vertellen wat ik nu toch heb meegemaakt vandaag. Zelfs als hun motieven niet goed zijn, dan is het toch de Zoon van God die met ontferming over hen bewogen is. En hij schuift zijn eigen behoefte naar rust en naar stilte opzij en dan staat hij geneest de zieken en hij spreekt. En toen dacht ik, werkt het bij mij ook zo? Ben ik bereid om opzij te schuiven waar ik behoefte aan heb en me te geven aan mensen die het nodig hebben, zelfs als hun motieven niet zuiver zijn? We leven in een tijd waarin het steeds meer gaat om ons ik. We krijgen zelfs op school cursussen om onze grenzen te leren aangeven. Om duidelijk aan te geven wanneer iets te veel is en mensen te dichtbij komen of te veel van ons vragen. We leren om assertief te zijn en te zeggen tot hiervoor, tot hiertoe en niet verder. We lezen het in allerlei bladen dat we onze grenzen moeten bewaken, aan onszelf moeten werken, eerst zelf onze kracht moeten komen te staan. En ik vraag me af, is dat de kant die we op moeten? En ik ben het eens, het moet niet de kant op dat je jezelf leeg geeft en zelf het niet redt en in een burn-out terechtkomt. Dat is ook niet de bedoeling. Maar zijn wij nog bereid, ben jij nog bereid om er voor die ander te zijn als God je dat door zijn geest duidelijk maakt? Als je na een dag van werken denkt, nu heb ik eigenlijk ook wel recht om even op de bank te liggen, lang uit. En de telefoon gaat, ben je dan bereid om er voor die ander te zijn? En Jezus sprak, zegt Lucas, over het koninkrijk en hij genas de zieken. Ik denk, en ik ben jaloers op de mensen uit dit verhaal, die heel direct zijn stem hebben gehoord. Ik denk dat luisteren naar de Heer Jezus fascinerend moet zijn geweest. Ik denk echt niet dat je tijdens zijn preek wegsukkelt in je gedachten of in slaap dommelt. Ik denk dat zijn woorden ieder raakten, jong en oud. Hongerig of niet hongerig. En dat mensen hoe dan ook moesten reageren. Want die woorden van de Heer Jezus kwamen rechtstreeks uit het vaderhart van een God die vol liefde en ontferming was. En is het ook niet bijzonder dat de tijd vliegt en dat voor je het weet de avond valt en het tijd is om te eten. En dan komt die vreemde vraag die Jezus aan Filippus stelt in vers 5 en vers 6. Daar staat toen Jezus de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen we brood kopen opdat deze mensen kunnen eten? Maar hij zei dit om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Weet je, Filippus was daar vlakbij geboren in Bethsaida. Dat is daar nou, op een steenworp afstand, als je heel hard gooit. En hij kende de streek dus op zijn duimpje. Dus hij wist precies waar de bakker was. Hij wist precies waar hij het brood kon krijgen. Maar dat is niet de reden waarom Jezus hem dit vroeg. Jezus wilde, zegt het vers, hem op de proef stellen. Hij vroeg Filippus om een menselijke oplossing, terwijl hij wist dat die er niet was. Vergelijk het maar met dat voorbeeld wat ik net aan jullie voorlegde, dat ik jullie ga leren om te vermenigvuldigen door te delen. Dat kan helemaal niet. En toch kan het. En dat is ook het eerste wat Filippus doet. Hij reageert al die mensen te eten geven, onmogelijk, hij zegt het niet zo. Hij verpakt het in een wat andere boodschap, maar hij zegt, zelfs als zou ik 200 schellingen hebben, dan wat zou dat dan nog zijn voor al die mensen? Het zou maar een klein beetje zijn. En een schelling is dat wat je op één dag verdient. Dus al zou ik 6-7 maanden werken en elke cent opzij leggen, elke schelling opzij leggen, dan nog zou het niet voldoende zijn voor deze groep die hier zit. Met andere woorden, u vraagt iets wat niet mogelijk is. U geeft mij een vraag waar geen antwoord op gegeven kan worden. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus we kunnen gerust uitgaan van een groep van 10.000 mensen die er op het gras zat en eigenlijk allemaal gevoed moesten worden. De vraag die de Heer Jezus denk ik eigenlijk stelt is, Filippus, wat heb je nou in al die jaren dat je met mij gewandeld hebt, wat heb je nou geleerd? Lieve mensen in Sliedrecht, waarvan sommigen al zo lang met de Heer Jezus wandelen, veel langer dan Filippus. Wat heb je geleerd van het volgen van de Heer Jezus? Wat is de opbrengst van al die preken en al die stille tijd en al die bijbelstudies in jullie leven? Als deze vraag komt, als er andere vragen komen. Wat heb je dan geleerd? Dat is de opbrengst van het volgen en het kijken naar de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ten diepste wil weten. Want wij lijken eigenlijk, nou laat ik het bij mezelf houden, ik lijk heel vaak op Filippus. Ik beperk de daden van Jezus door uit te gaan van wat menselijk mogelijk is. En ik bedenk altijd het eerste een oplossing met mijn verstand. Als een probleem komt in mijn leven is het eerste met mijn logische verstand nadenken. Wat zou de beste oplossing zijn? En dan komt Andreas en die doet er nog een schepje bovenop. Die komt ook met een antwoord wat hetzelfde is. Hij zegt, ja, ik heb hier wel een jongen die heeft 5 broodjes en 2 visjes. Ja, maar wat is dat voor zoveel? Met andere woorden, liever het jochie. Maar we hebben er natuurlijk helemaal niks aan. We hebben een probleem en er is geen oplossing. Misschien kent u het voorbeeld en dan moet u maar net doen of de eerste keer is dat u het ziet. Maar misschien helpt het u om het in uw eigen leven toe te passen. Ik ga een tekening maken. En dan ga hem straks verkopen aan de hoogste bieder. Het wordt spectaculair. U gaat iets meemaken. U wilt spektakel. Dat gaat u zien. De spanning stijgt. Als u me al kent, moet u maar even meespelen in het spel. Der dwazen. Ik ga u natuurlijk vragen, wat ziet u? Wat ziet u? Ja, je ziet een zwarte stip. Ja. En je zag zelfs al meer. Wie ziet er meer dan een zwarte stip? Ja, precies. Het leuke is, als ik dit doe in de klas, en ik vraag aan kinderen, wat zie je? Dan zeggen ze, ja, een zwarte stip. Ze zeggen, nee, kijk nou eens goed. Ik zeg, ja, een zwarte stip. Nee, ik zeg, kijk nou eens goed wat je ziet. Ja, een zwarte stip. Mag ik dichterbij komen? Ja, kom maar dichterbij. Komen de kinderen met hun neus helemaal tegen die stip aan, om te kijken of er ergens misschien in de hoek een heel klein poppetje getekend is. Maar het enige wat ze zien is een zwarte stip. En de slimme mensen die misschien al eerder gezien hadden dat voorbeeld of gehoord hadden, die zeggen wat je ook zou moeten zeggen. Ik zie ook een wit blad. Dat is wat de meeste mensen niet direct zeggen. Ja, ze zeggen alleen maar wat ze zien, een zwarte stip. Maar ze vergeten dat er ook een wit blad is. En dat is eigenlijk, denk ik, de essentie van dit verhaal. Dat is eigenlijk wat je zou moeten leren als christen, dat er meer is dan een zwarte stip. Dat iedere zwarte stip staat op een groot wit blad. Waarom moet je dat leren? Nou, soms kun je zo gefixeerd zijn op een stip, dat je alleen maar die stip ziet. Dat je zelfs als je met je neus bovenop zit, nog niet ziet dat die stip op een blad staat. Soms zijn we zo gefixeerd op een probleem in ons leven, dat we alleen maar dat probleem zien. Dat we niet zien dat dat probleem staat in een groter geheel. Dat dat probleem staat in het koninkrijk van God. Dat het staat in het plan wat God met ons leven heeft. Soms kan een stipje zo beheersen, kun je zo gefixeerd zijn, dat het je helemaal in beslag neemt. Dat je alleen maar dat ene probleem ziet en niets anders. Het kan je blik zo vernauwen, dat je geen andere waarneming doet dan ik zie een stip. En als ik in mijn eigen leven kijk, dan werkt dat vaak zo. Dat als er een probleem in mijn leven komt, een vraag van God in mijn leven terechtkomt, dat ik dan daarover na ga denken en eigenlijk zo gefocust ben op het probleem, dat ik het niet meer zet in het grote plan wat God met mijn leven klaarblijkelijk heeft. En dat ik alleen maar bezig ben, ja, maar ik zie alleen maar die stip. En Filippus antwoordt niet vanuit zijn geloof, maar hij antwoordt vanuit zijn verstand. Hij zegt, even rekenen, 10.000 mensen. Stel dat ik 200 schellingen heb, heb ik niet, dan is het nog te weinig. Zelfs een mandje met 5 broodjes en 2 visjes is niet genoeg. Kortom, probleem, stip. En het grote geheel raakt hij helemaal kwijt. En wij moeten leren hier mensen in Sliedrecht, of waar u ook woont, om te zien dat elk probleem en elke moeilijkheid in je leven altijd staat in dat grote plan wat God met jouw leven heeft. Dat elke moeite en elk probleem een stuk is van het grote plan van God. Dat God niets toelaat, geen enkele stip, of het is in zijn plan al voorzien. Want er staat zelfs al, heb je het gelezen wat er staat, als de Heer Jezus zegt dat hij hem op de proef gaat stellen, want hij wist wat hij zou gaan doen. De Heer Jezus weet al lang wat hij gaat doen met die stip in jouw leven. Met dat waar je op gefixeerd raakt, waar je je vreugde door kwijtraakt, waardoor je gaat tobben, waardoor je wakker ligt, waardoor je niet meer weet hoe het verder moet. Hij weet al lang waarom die er is en hij weet al lang wat er gaat gebeuren. De vraag is alleen maar, durven wij, net als Filippus, verder te kijken dan onze neus lang is? Zo'n prachtige tekst, Efeze 3, vers 20. Hij is bij machten om eindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat vind ik zo'n supermooie tekst. Er staat niet, hij is bij machten best wel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Of hij is bij machten heel veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Er staat een tekst die zegt, hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Wauw. Er is dus in hem geen beperking. Zoals het kinderlied zegt, we zingen het vaak bij ons in de kerk. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. Nou, dat weten we wel en we zingen het van harte mee. Maar als die stip opeens in je leven tevoorschijn komt, dan werkt dat opeens niet meer. Dan zie je alleen die stip. En dan is niet de eerste reflex die ons laat zingen dat hij bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat is de uitdaging waar we telkens weer als gelovigen voor staan, waar de Heer Jezus Filippus een uitdaagt. Filippus, durf je verder te kijken dan die stip? Durf je te zetten in het grote geheel? Dit is iets wat past in het plan wat God met mijn leven heeft. Er is een probleem te groot voor mij, maar nooit te groot voor u. En dan gaat Jezus een klein jongetje gebruiken om het te laten zien dat het zo werkt. Om de discipelen te beschamen die al zo lang met hem wandelen. En hij kiest ervoor een klein jongetje te gebruiken. Weet je, de Heer Jezus had het ook kunnen laten brood regenen. Dat is geen enkel probleem voor hem. Probleem opgelost. Je laat het brood regenen op al die mensen. En klaar is het probleem. Maar dat doet hij niet. Hij kiest ervoor om een jongetje te gebruiken. God kiest ervoor om mensen te gebruiken zoals jij en zoals ik. Als ik God was geweest, had ik waarschijnlijk engelen ingezet. Omdat ik dacht, ja, maar die zitten veel dichter bij God. En die zijn heilig en groter en machtiger. Als er iemand als boodschapper geschikt is, ja, dan de engelen. Maar de Heer Jezus, de Heere God, die kiest heel bewust voor jou en voor mij en voor dit kleine jongetje. Hij kiest er bewust voor om een gemeente in Sliedrecht te bouwen met hele gewone, eenvoudige mensen. En Jezus zag op naar de hemel, zegt Matthäus. Hij sprak de zegen uit, hij brak de broden. Het lijkt inderdaad op het avondmaal. En hij gaf ze aan zijn discipelen. Zelfs hier is hij in afhankelijkheid van God. Zelfs in het wonder wat hij hier doet, kijkt hij op in verwachting en in hoop naar wat God gaat doen. En nou gebeurt het wonder. Denk je nou eens in dat jij dit jongetje was. Ga je fantasie eens mee met mij. Stel je nou eens voor, jij zit daar. Je ziet dat het avond begint te worden. En je hoort de mager rommelen van de mensen. Misschien hoor je het gefluister wel van de discipelen en met de Heer Jezus. En stel je voor dat jij denkt, in je domme onschuld, misschien kan ik wel iets betekenen. En dat je jouw mandje met jouw eten geeft, gerstebroodjes en twee visjes. Stel je nou eens voor dat jij dat was. En dat je meemaakt dat de Heer Jezus jouw mandje aanpakt. En dat jouw mandje gebruikt wordt om al die mensen te eten geven. Nou, hoe denk je dat je dan voelt? Ik denk dat je zweeft. Ik denk dat je helemaal apentrots bent dat jouw mandje gebruikt wordt door de Heer Jezus. En dat wat jij hebt in zijn handen tot een wonder wordt. En ik kan je zeggen, en er zijn zoveel mensen hier die dat kunnen beamen. Als je dat doet met je leven, als jij dat doet met jouw leven, dan ga je datzelfde meemaken. Ik heb op verschillende manieren en verschillende keren mogen proeven hoe bijzonder het is als God jouw leven wil gebruiken. Dan word je zo klein dat je denkt van, ik, dat kleine beetje wat ik ben en heb, en dit is wat God doet. Het maakt je zo trots op God en zo klein in jezelf. En het geeft je alleen maar verlangen om nog meer te geven. Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Het gaat niet om dat ik zo goed ben of zo, want ik kan 1000 voorbeelden anders geven. Maar hoe het soms gewoon werkt. Ik heb een collega die met een ernstige problemen zit. Net zo oud als ik, 62. In het onderwijs. En de dokter twijfelt tussen, is het beginnende dementie of is het een heftige depressie waar hij in zit. Hij heeft geen vrouw meer, dochter woont één dochter in Australië. Dus eigenlijk heeft hij niemand behalve zijn buren. En ik had gezegd, nou, ik ga met je mee naar het ziekenhuis, naar het onderzoek. En dan kijken we gewoon wat er komt. En ik dacht, ik moet iets vertellen over de Heer Jezus. Want hij werkt op een christelijke school, maar hij weet niks van het geloof. Hij is katholiek opgevoed. Weet niet wat paas is, weet niet wat Goede Vrijdag is. En ik zat in de auto en dacht, ik moet iets zeggen. En toen zei ik, weet je, als Dingeman heet hij met zijn voornaam. Je kunt gelijk voor hem bidden. Vreemde naam, maar mooie naam, Dingeman. Ik zei tegen hem, Dingeman, weet je, ik heb ook een fase in mijn leven gehad waarin ik echt dacht, hoe moet het nou verder? Heeft mijn leven nog wel zin? Wat moet ik nou? En ik zei, ik heb zo'n troost gehad doordat ik de Heer Jezus kende. Dat ik wist, ik ben niet alleen. Er is iemand die altijd met me meegaat, die alle stippen in mijn leven kent. Hij zei, het is mooi dat je dat hebt. Maar hij zegt, ik weet daar niks vanaf, hè. Nou, toen moest ik rechtsaf slaan en stoppen. Hij moest de weg wijzen. En dat was alles. Toen dacht ik, in de auto toen hij weer eruit gestapt was in huis, toen dacht ik, ik had veel meer moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, joh, ga een keer met me mee. Of hier heb je een bijbeltje. Ik heb veel te weinig gezegd. 3 weken later hadden we contact met elkaar, belde hij me op. En toen zei hij, Johan, ik heb zo verschrikkelijk veel moeten denken aan wat je in de auto gezegd hebt. Ja, dat ontroert me echt. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik denk dat God dat kleine beetje van mijn schaamte misschien zelfs, dat God daarvan zegt, en ik ga in dat hart daarmee aan het werk. Dat is toch super? En ik bid zo dat er iets gezaaid is in zijn hart. En dan gaat het helemaal niet om mij. Het gaat ook niet om dat jongetje, maar het gaat om dat God met dat kleine beetje iets doet wat ik voor zeg, hè? Maar ik had dit nog moeten doen en dat nog moeten doen. En zegt de Heer Jezus, dit is genoeg. God doet dingen met zoiets kleins dat je zelf verbaasd bent over wat hij doet. 5 broodjes en 2 visjes, genoeg voor 10.000 mensen. Niet net genoeg dat ze nog honger hebben en zeggen, nou, we moeten nog even langs de McDonald's of zo. Of we moeten thuis nog even wat eten. God geeft zoveel, zo overvloedig, dat er 12 korven, 12 manden overblijven. Weet je, en de Bijbel staat vol met van die mandjesverhalen. Van die kleine mandjes waarvan je denkt, ja, wat moet je daar nou mee? Ja, lief hoor, maar ja, we hebben er niks aan natuurlijk. 1 steentje was genoeg om Goliath te doden. 300 mannen onder de leiding van Gideon, een afhankelijkheid van God, verslaan een leger van 32.000 gewapende tegenstanders. 1 man met een spraakprobleem haalt een heel volk uit Egypte. 1 eigenwijze profeet redt de hele stad Nineveh. Een eenvoudig meisje redt haar hele volk van de dood. Zat die kracht nou in hen? Was Jona, was Esther, was Mozes, was Gideon? Waren dat nou van die mensen die theologisch zo geschoold waren en zo sterk waren dat God zei, ja kijk, daar kan ik wat mee. Dat al die mensen in Sliedrecht, ja dat zijn zulke, maar deze, ja dit zijn krachtige helden, hier ga ik mee aan het werk. Nee, de kracht zat niet, helemaal niet zelfs in die mensen. De kracht zat in degene die mens gebruikte. Weet je, als je mij een basketbal geeft, nou dribbelen lukt nog wel, maar ik ga niet voor veel punten zorgen in een wedstrijd. Je gaat niet overwinning halen als ik mee basketbal in de wedstrijd. Maar als ik die bal leg in een andere, nou noemen ze een beroemde basketballer, ik ken alleen maar Michael Jordan, die is al lang gepensioneerd. Maar stel je voor dat ik hem in de handen van Michael Jordan leg, ja, dan wordt die bal opeens een levensgevaarlijk wapen. Diezelfde bal die bij mij wat gedribbel geeft en geen doelpunten, wordt in de handen van Michael Jordan een gevaarlijk wapen wat de overwinning binnenhaalt. Als hij mij laat voetballen in een wedstrijd, ik heb het een poosje geprobeerd, nou, dan scoor ik misschien in mijn eigen doel. Maar als je die bal aan de voeten van Messi legt, dan wordt het opeens de basis voor de overwinning. Als je mij een kwast in mijn handen geeft, dan maak ik een mooi schilderij wat waarschijnlijk eindigt ergens op de zolder, achter het stof. Maar als je diezelfde kwast zou kunnen geven aan Rembrandt, dan zou hij daar een schilderij van maken wat zo onvoorstelbaar mooi is, dat mensen over de hele wereld reizen om dat schilderij te zien. Wat is het verschil? Het verschil is, wie heeft het vast? Wie gebruikt het? En dat is de uitdaging die ik jullie weer wil geven hier in Sliedrecht. In het nieuwe seizoen wat je start als gemeente. De nieuwe start op school die jullie gaan doen. De nieuwe start op je werk als je weer begonnen bent. Om te zeggen, Heer, ik leg mijn kleine, zwakke leven in uw hand. En ik kan me haast niet voorstellen dat u er iets mee kunt. Maar u zegt het zelf, dat u bij machten bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Heer, hier ben ik. Dat is wat het jongetje deed en dat is wat wij moeten leren. Om ons leven klein en kwetsbaar in zijn handen te leggen en te zeggen, Heer, ik ga het zien. Misschien ga je wel kinderwerk doen en denk je, ik vind het zo moeilijk om een verhaal te vertellen. Anderen kunnen het veel beter. Of ik ga iemand bezoeken en denk, ja, ik weet nooit wat ik moet zeggen als ik bij die persoon ben. Denk ik, ja, wat moet ik dan vertellen? Of noem elke taak maar op die je te bedenken is in je leven, die je voor God doet. Weet je, als je doet zoals dit jongetje, als je het in alle zwakheid, maar vol vertrouwen, in de handen legt van een God die oneindig veel meer kan doen, dan zul je verbaasd staan over wat God dan ook kan doen met wat je hem geeft. Als christen heb je twee keuzes. En ik zie zoveel mensen die kiezen voor de eerste. Die spelen op safe. Ze zijn gered, ze zijn behouden. Ze hopen dat de Heer Jezus terugkomt. En dan mogen ze mee. Maar dat zijn mensen die alles wat ze hebben vasthouden. Die houden wat ze hebben, dat kleine beetje wat ze ontvangen hebben, dat houden ze vast, want misschien raak je het wel kwijt als je niet voorzichtig genoeg bent. Of je bent een christen die een risico durft te nemen en zegt, ik stap in het avontuur, ik leg mijn leven in zijn handen en ik ga kijken wat hij ermee kan doen. En dat betekent geloof. Geloven dat hij bij machten is om te doen wat niet mogelijk is voor ons. En dat is wat ook met dit verhaal gebeurt. Wat de Heer Jezus doet is eigenlijk vermenigvuldigen door te delen. Doordat die jongen bereid was om te delen, kon Jezus vermenigvuldigen. En mijn vraag is, wil je dat leren? Ik wil het leren. Ik ben er niet zo goed in. Maar ik wil het wel heel graag. Wil jij het ook heel graag? Of speel je op safe? Denk je, liever vasthouden wat ik heb? De hemel bereik ik toch. Of zeg je, nee, hier is het. Heer, ik weet niet precies hoe het werkt. En ik ben er best wel bang voor. En ik denk dat anderen het veel beter kunnen dan ik. Maar Heer, ik doe het toch maar. Ik geef mezelf aan deze taak, aan deze opdracht, in deze bediening, in dit bezoek, in dit enkele woordje aan die andere persoon. Omdat ik geloof dat u iets mee kunt doen. Als ik deel, zult u vermenigvuldigen. De tafel van nul is een leuke tafel om te leren. Daar begin ik mee. Ik ben er al mee begonnen. En zegt tegen de kinderen, 1 keer 0 is 0. En kinderen vinden dat moeilijk. Ze zeggen, we doen toch iets, dan gebeurt er toch ook wat. Ze zeggen, kom maar hier, pak eens 1 keer niks. Hier op tafel ligt niks, pak eens 1 keer niks. Doe je handen open, wat ligt er nou in? Ja, nog steeds niks. Dan mag je 10 keer niks pakken. Wat heb je dan in je hand? Ja, nog steeds niks. Zo is het ook als christen. Als je vasthoudt wat je hebt, dan kun je pakken wat je wilt en het zal nooit meer worden. Het zal altijd nul blijven. Je leven zal, hoe zegt de Bijbel dat? Je zult binnenkomen naakt. Zonder dat je iets meebrengt als je voor Gods troon staat. Je zult alleen maar daar staan behouden, maar als door vuur heen, zegt de Bijbel. Of wil je leren om jezelf als nul in Gods handen te leggen en te ontdekken dat de tafel van God anders werkt. Dat als je 1 keer 0 zegt in Gods koninkrijk, die zegt dat is 1. En als je meer geeft, als je 2 keer geeft, of als je 5 keer geeft, of zelfs als je 10 keer geeft, dat God zegt 10 keer 0 in mijn koninkrijk is 10. Als je van jezelf denkt, Heer, wat ben ik nou in uw handen? Wat kan ik nou? Een ander kan veel beter dit of dat. Kiest u die ander maar niet mij. En als je toch zegt, Heer, ik geef het, met al mijn twijfels, dan gaat God goddelijk vermenigvuldigen. 10 keer 0, dat wordt een 10. En dan zul je groot zijn in het koninkrijk van God. Op het moment dat je dat zegt, dan fluistert de boze altijd in mijn hart. Maar wat kan dat kleine beetje wat jij nou doet betekenen in het koninkrijk van God? Denk je nou echt dat als jij praat met hem, dat hij tot geloof komt? Denk je nou echt dat als jij kinderen een verhaal vertelt, dat ze later de Heer Jezus zullen volgen. En dan mag je die stem wegdrukken en zeggen, ik geloof wat Jezus zegt. Ik wil mijn leven geven, met al mijn twijfels en al mijn gebrekkigheid. Heer, u hebt het. In al mijn zwakheid geloof ik dat u oneindig veel meer kunt doen. En als je dan denkt, ja maar, laat me dan eens iemand zien die dat ook gedaan heeft. Dan is het mooiste voorbeeld, denk ik, de Heer Jezus. Dat als er iemand was die zichzelf tot een nul heeft gereduceerd. De Filippenzenbrief zegt dat hij zich vernederd heeft, dat hij alles heeft afgelegd. Tot hij als het ware niets meer was. En juist door zichzelf te delen, is die geweldige vermenigvuldiging. Daarom bent u vanmorgen hier, daarom zit je hier op deze stoel. Omdat hij bereid was om zichzelf te delen in zijn liefde. En de boze dacht, ik heb mijn zin. Hij sterft. Hij gaat dood aan het kruis. Ik heb mijn doel bereikt. Het is klaar. En hij wist niet, de Bijbel zegt dat de overwinning juist daardoor zou komen. Ik wens jullie het nieuwe seizoen dat toe. En zeg het tegen elkaar, bemoedig elkaar. Doe het. Wees als de jongen. Delen door te vermenigvuldigen. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, zo'n heel eenvoudig verhaal. Maar een geweldige opdracht. Heer, wat een wonder dat u gewone kleine mensen gebruikt zoals wij. Niet alleen maar grote theologen en mensen die sterk zijn in het geloof. Die altijd standvastig en onwankelbaar zijn. Maar dat u juist bewust het risico neemt door te kiezen voor mensen zoals wij. Omdat u daardoor juist ook alle eer ontvangt. Heer, ik wil het opnieuw tegen u zeggen aan het begin van het nieuwe seizoen. Als meester voor de klas. Maar ook als gelovig, als volgeling van u. Heer, en ik hoop dat veel mensen het meebidden. Heer, ik geef mijn leven aan u. Opnieuw. In al mijn zwakheid en kleinheid. In al de beperking die ik zelf zie. In het gevoel dat ik een nul ben. Maar in de zekerheid dat u God bent. En dat u grote dingen kunt doen die boven ons verstand uitgaan. Heer, ik bid om een zegen voor deze gemeente. Dat er mensen zullen zijn en zullen zeggen, Heer, hier hebt u alles wat ik heb. Gebruikt u mij tot uw eer. Dank u, Vader, dat u zo werkt. Dat u juist werkt in het zwakke, in het kleine, in het gebrokene. En dat u daardoor uzelf verheerlijkt. Heer, we bidden voor de mensen om ons heen dat er iets van dat jongetje in ons te zien zal zijn. Ik bid voor mijn collega, waar ik net over vertelde, die nog zo twijfelt en zelfs gedachten heeft om eruit te stappen. Heer, ik bid zo voor hem dat er een doorbraak komt door de Heilige Geest. We bidden voor mensen die nu in onze gedachten komen. Waar we mee bewogen zijn, waar we zo graag dat stukje brood aan zouden willen geven. Dat u vermenigvuldigt. Heer, wilt u werken in harten? Wilt u doen wat voor ons onmogelijk lijkt? Heer, verheerlijk zo uw naam. Tot eer van uzelf. Amen.